Welkom in Studio Baard. Dit is deel 2 van aflevering 4 van seizoen 4 met Sophie.
Ja, en we hebben eventjes moeten wachten. Maar Sophie die was even aan het nadenken of ze wel of geen... Ja, eigenlijk had ze geen tijd om iets met theater, om iets te maken.
Maar misschien is er toch een kans.
Denk je?
We gaan het horen.
Dus met bijvoorbeeld ook met liedjes. En ja, met meer een kop en een staart, zeg maar. Gewoon echt een voorstelling.
Ja.
En, maar ja, wanneer moet je dat ooit doen? Ik bedoel, je hebt het druk. En toen kwam dus corona.
Ah, en toen dat was het
ideale timing. Ja, want toen was de universiteit. Ja, daar was je toen ineens daadwerkelijk 12 uur per week mee bezig. Alsof het al was, want je hoefde er nooit naartoe. Het was wel heel saai, maar het was ook op een bepaalde manier heel makkelijk of zo. Want ja... Je zit naar zo'n college te kijken via Zoom terwijl je in bed ligt. En dan moet je een paar opdrachten doen. Ja, weet je wel.
Het ging makkelijk af.
Ja. Dus toen... En wat ook wel een voordeel was, is dat mijn vriend zit in een band. Mijn man trouwens eigenlijk, want ik ben nu getrouwd.
Jee.
Maar, ja. Maar die zit in een band en hun oefenruimte was bij ons om de hoek. En die was ook van hunzelf. Dus daar hadden ze geen last van de coronaregel, zeg maar.
Ja.
Want alle, zeg maar, de meeste mensen die theater doen of muziek maken...
Repeteren buiten de deur.
Precies,
ja.
Die gaan natuurlijk naar een soort oefenruimtecomplex. En dit was ook wel buiten de deur, maar het was wel in een garage. Bij ons om de hoek, ongeveer.
Ja.
Dus daar kon je gewoon naar die garage. Er waren verder geen mensen.
Nee, het was geen officieel pand.
Nee, het was geen publieke ruimte. Ja. Het was gewoon iets waar we zelf een sleutel van hadden, zeg maar. Dus ik dacht, nou, nu heb ik ruimte en tijd om iets te maken. Ja, en toen... ben ik dus een voorstelling gaan maken. Die heette We zullen wel zien waar we terechtkomen. En het was dus een kleinkunstvoorstelling van iets van 40 minuten of zo uiteindelijk. En de voorstelling ging dus over een ontdekkingsreiziger genaamd Alexine Tinne. En die heeft dus echt bestaan. En dat was een vrouw. Ja, het was een beetje een feministische hervertelling van de geschiedenis. Wat is dus een vrouw die echt heeft bestaan. En zij heeft als eerste vrouw... het was gewoon een van de eerste vrouwelijke ontdekkingsreizigers. En haar grootste prestatie soort van... is dat ze als eerste vrouw de Sahara heeft overgestoken.
Oké.
En, maar het was ook een beetje de vraag van... is dat nou echt een prestatie? Maar we dachten van... dat was eigenlijk een beetje het knooppunt van de voorstelling. Dat we dachten van... er zijn ook heel veel dingen gemaakt voor mannen. En wat hebben zij nou eigenlijk gepresteerd, zeg maar? Ja, dat was een soort van voorbeelden van... ja, weet je wel, iedereen heeft alles een keer voor de eerste keer gedaan. En alleen de vrouwen is het nooit van opgeschreven. En de mannen zijn nu allemaal helden. Die hebben standbeelden en zo. Nou, dat was een beetje het punt van de voorstelling.
Nice. Yes.
En we hadden dat dan ook een beetje... Want nou, er waren wat rare dingen met haar. Bijvoorbeeld dat ze echt... Nou, als je het nou zou omrekenen, zeg maar, naar deze tijd... echt miljardair zou zijn, zeg maar. Gewoon echt Taylor Swift-rijk.
Huh.
Door de vader, die dus ook een ontdekkingsreiziger was... En ja, er waren gewoon best wel veel soort van dingen aan de hand... waardoor je ook kon afvragen van... ja, met zoveel privilege kan je eigenlijk alles. Want ja, zij had letterlijk gewoon een soort karavaan met 140 man personeel.
Ze heeft hem niet eigenhandig bewandeld.
Nee, okay, en dat maakt het ook wel weer heel interessant... omdat het dus zo'n stoet was... dat al een soort unicum is in de geschiedenis. Want ze ging echt met gewoon 140 mensen... 200 kamelen, 300... Het was echt bizar. En
het
ook...
is wel een prestatie, maar anders dan je in de eerste instantie...
meer een project.
Ja. Ja. En het was ook meer gewoon een soort van belachelijk.
Ja.
Zeg maar,
ja,
er zijn ook...
Ik zag het eerst veel
nee.
Ja, nou, meer,
een beetje dramatisch.
Meer survival-achtig.
Ja. Het is echt heel groot en ja, het was eigenlijk meer een soort van belachelijk. Okay. Want er zijn natuurlijk allemaal brieven van haar. Daar hebben we het dus op gebaseerd.
Ja.
En van haar moeder, want die was ook mee.
Oh, ze moesten in de karavaan brieven naar elkaar schrijven. Zo lang was die karavaan, kun je voor...
In de eerste instantie...
Dat had echt bijna gekund.
Ik dacht in de eerste instantie nog, toen je zijn Sahara overgestoken, dacht ik, was het echt bewuste keus of was het gewoon dat ze de uitgang niet kon vinden, zeg maar?
Ja, het was dus een bewuste keus.
Verdwaald,
ja. Nee, ja, uiteindelijk is ze er ook vermoord.
En terecht. Nee.
Maar de karavaan loopt nog steeds.
Ja.
Zo zijn er
naar
geruchten.
De uitgang te zoeken. Ja.
Maar ja, het was dus gewoon heel erg overweldigend. Eigenlijk een soort van belachelijk.
Ja.
En dat vonden we dus juist wel een soort van in deze tijdsgeest passen, zeg maar. Waar dan alles ongeveer te veel is. Dat zei, nou ja. Dus we hadden het ook een beetje naar deze tijd getrokken. En ik zeg nu dus we. Want terwijl ik het aan het maken was, heb ik gevraagd of mijn beste vriendin, Judith Oosterwijk, die was er de vorige keer dus met mij in deze podcast, erbij wilde komen. En dat wilde ze. Dus
waarom had je de keuze genomen, ik weet niet of je dat nog precies mm-hmm. weet, om met iemand samen te werken?
Ja, dat kwam dus vooral vanuit het standpunt van dat ik het dus heel saai vond alleen.
Ja, ja, ja.
En het leek me ook gewoon interessanter voor de voorstelling.
Om met twee geesten te werken in plaats van alles in je eentje. Okay.
Ja, en ook om het te spelen met twee personen. En ik kon toen zelf geen piano spelen. Nu kan ik het wel, maar toen kon ik het niet. Dus ik dacht ook, dat wordt ook wel moeilijk met die liedjes. Dus het was ook wel gewoon een praktische overweging.
Ja?
Want Judith kon het dus wel.
Win-win.
En ze kan ook heel goed zingen. Ik kan ook best prima zingen, maar Judith is echt een soort Adele. Dus ik dacht, dat is ook fijn.
Win-win-win.
Ja. Dus het was een soort van combinatie tussen praktisch en gewoon leuker. En ik vond het dus ook, het leek me ook leuker voor de voorstelling.
Ja.
En toen heb ik dus Judith er op een gegeven moment bij betrokken. Wel relatief snel in het proces. En toen, zijn we het meer. Ja, ik had toen een soort eerste versie van het script geschreven. Want dat hadden we denk ik zo afgesproken. Ik denk dat zij dat ook wel fijn vond. Want ik ben gewoon iets meer natuurlijke schrijver. En zij is iets meer een natuurlijke speler, denk ik. En
zij kon heel goed reflecteren op jouw teksten.
Ja.
Dus jij schreef het aan. En dan met z'n tweeën kon je ernaar kijken. En
ja, precies. Want ik denk dat van dat eerste script dat daar misschien uiteindelijk nog 3 zinnen van zijn overgebleven.
Nou ja, maar je moet ergens beginnen.
Precies.
Ja.
Dus we hadden gewoon een eerste script, dat gingen we repeteren. Maar ondertussen, veranderde het continu. Toen kwam
maar op een natuurlijke vorm.
Ja,
dat je natuurlijk zelf performt voor elkaar, met elkaar.
Ja.
Krijg je er een beetje een beter gevoel bij.
Okay. Ja, precies.
En ook al tijdens de repetitie en schrijffase aan mensen scènes laten zien voor feedback? Of hebben jullie het echt met z'n tweeën achter gesloten deuren gehouden tot het voor jullie doen af was?
Nou, we hebben wel met een dramaturg ook gewerkt.
Okay.
Op een gegeven moment eigenlijk met 2. Maar de eerste hebben we maar 2 keer of zo mee gewerkt. Want dat was niet echt een match. Ik vind daar verder echt nog steeds superleuk.
Ja, maar dat kan.
Maar het was gewoon
je verwacht een feedback. En als je daar niks mee kan, dat is wat anders dan. Of je er blij mee bent.
Nee, we hadden eigenlijk allemaal, dus Judith en ik en zij.
Ja.
Al na de eerste sessie door van het was ook gewoon niet helemaal iets wat zij normaal gesproken zou regisseren of dramaturg, zeg maar.
Ver van haar bedshow.
Ja, precies. Okay. Dus het werkte gewoon niet.
Maar een tweede dramaturg was een hit.
Ja, dat werkte een stuk beter. Dat was wel meer zoeken, want dat was dus ook haar eerste soort van voorstelling die zij zelf deed. Dat daarvoor volgens mij wel stage gelopen of zo.
Oké. Okay.
En van ons natuurlijk ook. Dus dat is wel ook redelijk zoeken, hoor.
Ja.
Maar dat heeft wel veel geholpen, zeg maar. Dat uiteindelijk heeft dat wel gewerkt.
Is dat toch een beetje de invloed van buitenaf, die ook nieuw in het script zit? Want ik neem aan dat als je met je tweeën met zo'n script bezig bent, met zo'n stuk, dat je dan op een gegeven moment helemaal in de materie verdrinkt en niet meer weet hoe en wat.
Klopt, ja. En mijn vriend die werkte er ook aan mee.
Okay.
Want die heeft eigenlijk de liedjes geschreven. Tenminste, niet de teksten, maar gewoon de muziek, zeg maar.
Ja.
Want dat is gewoon iets wat we allebei niet kunnen. Maar ik bedoel, inmiddels kan ik wel een soort van paar akkoorden bedenken, maar meer dan dat ook niet. Dus dat heeft hij ook gedaan. Dus dat was ook nog wel een soort van een andere blik, zeg maar, van buitenaf.
Ja.
En we zijn het op een gegeven moment natuurlijk gaan try-outen.
Okay. Niet in de garage, denk ik dan?
Nee, niet in de garage, nee.
Had gekund. Maar
nee, toen was corona dus weer iets. Nou, volgens mij is die eerste try-out echt 3 keer verplaatst.
Ja.
Maar toen het dus eindelijk doorging, toen was corona nog niet weg. Want we hebben deze voorstelling iets van 30 of 40 keer gespeeld, best wel vaak.
Nice.
Maar ik denk dat er daar 29 van, zeg maar, zijn verplaatst, minstens 1 keer.
Wauw.
Ja, want het was echt allemaal, was het gewoon in coronatijd.
Ja.
Maar goed, achteraf gezien maakt het ook niet zo heel veel uit. Toen was het natuurlijk wel irritant, maar
maar het is wel gaaf om in zo'n, voor alle theatermensen, we weten dat tijdens corona theater heel lastig was, heel zwaar. Niet alleen omdat je publiek niet binnen kon komen, maar je kon zelfs niet eens bij elkaar, zeg maar, komen om te repeteren of überhaupt elkaar te troosten dat je niet naar het theater kan.
Hmm.
Maar om in het theater of in de coronaperiode dan wel theater te kunnen maken binnen alle regels, dat is dat is wel heel gaaf.
Ja, en wat ook heel erg hielp, is dat ik had al vrij snel door dat heel veel dus niet door kon gaan.
Ja.
Dus dat heel veel voorstellingen van grotere makers niet ja, Brigitte Kaandorp, grote hoeft niet eens per se, maar gewoon als je net gewoon echt met een decoortje komt of met een technicus en een lichtman en nog iemand, dat dat eigenlijk al gewoon niet te betalen was tijdens corona, want
ja,
er mochten 30 mensen in de zaal, de gages gingen daardoor natuurlijk omlaag, geen geld, geen, niet de moeite waard om zo'n decor op te bouwen voor 30 mensen. Nou, er waren natuurlijk allerlei redenen waardoor gewoon veel artiesten gewoon hun tours moesten afzeggen en ja, pas weer door konden gaan. Zodra ja,
sommige shows ja, waren gewoon echt niet rendabel.
Nee, precies. Ja. Dus dat had ik toen wel gezien van, oh ja, dus er is, kijk, het is natuurlijk niet echt een hele handige plek om te beginnen, maar zeg maar corona. Maar aan de andere kant, alsof er nu überhaupt meer dan 30 mensen voor ons een kaartje gaan kopen, want niemand kent ons.
Mm-hmm.
Dus als er gewoon 30 kaarten te koop zijn en het kan dan uitverkopen, zeg maar, met 30 kaarten, dan is het eigenlijk best prima.
Ja.
Want we zijn toch niet bekend. En dat zijn dan wel 30 mensen die ons hebben gezien.
Ja.
Ik dacht ook een beetje van, zeg maar, er is niet zoveel in het theater. Dus er komen waarschijnlijk ook best wel wat onbekende dus, mensen.
Ja, er zijn veel liefhebbers die
omdat
toch
ze denken van,
bekijken.
Nou, precies, ja, ik wil toch ergens heen. En ja, wij kunnen gewoon heel makkelijk nu spelen. Want het is gewoon het was een hele kleine voorstelling, zeg maar, qua setup. Eigenlijk, ja, we hadden een paar dingetjes wel bij, maar eigenlijk het enige wat we echt nodig hadden was een piano en dat kon ook gewoon met een keyboard.
Oké, ja.
Dus ja,
super compact,
dat kon je gewoon overal neerzetten.
Nice.
Dus eigenlijk was het voor ons, ja, werkte het best goed, vreemd genoeg.
En hoe was dan de feedback van het publiek? Want je hebt hem nou zo'n 40 keer kunnen spelen. Wat,
ja,
wat waren de reacties die je ook niet had verwacht misschien?
Nou, ik denk wel, en dat is iets wat ik denk ik nu anders zou doen, is dat wij hebben echt ongeveer na elke keer dat we gespeeld hebben die voorstelling aangepast. Want het was natuurlijk het eerste wat we ooit hadden gemaakt.
Ja, ja, ja.
En in het begin was het ook echt wel nodig hoor, want het was gewoon veel te ingewikkeld en niemand snapte het.
Oké. Okay.
Dus ja, oké, okay, prima.
Het is kunst, hè? Kom nou.
Ja, precies. Dat, nee, maar okay, het ja, was toen echt te moeilijk. En het was toen ook iets te veel een toneelstuk. En
okay,
zeg maar, het was iets, ja, er zat iets te weinig van onszelf in. Dat vonden we vooral zelf. En toen hebben we dus
leuke toevriend. Zat te weinig van onszelf in. Van onszelf ja, 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 in vonden wij zelf. Ja,
ja, dat
is een mooie quote. Ja.
Dat merkten we toen vooral zelf, zeg maar. Want we merkten dat mensen het ja, daardoor niet echt begrepen, zeg maar. Omdat ze wij snapten natuurlijk de link heel erg.
Ja.
Maar zij, ja, dan zij niet. En dat snap ik nu ook, want het zat er ook voor in ons hoofd zat het erin. Want je zit er zo diep in, weet ja, je wel. Ja. Nou ja, goed. Dus dat. En toen uiteindelijk zijn we dus wel tot een soort final-achtige vorm gekomen. Op een gegeven moment werd het ook steeds losser, want ja, je doet gewoon een nieuw grapje of zo. Ja, je kent het dan zo goed. Maar op een gegeven moment, ik denk dat na 20 keer of zo, zijn we een beetje tot de final vorm gekomen.
Oké. Okay.
En ja, de reacties. Ja, het was nadat toen mensen het dus snapten, zeg maar. Toen het dus in een vorm was waar mensen het snapten. Toen waren de reacties wel leuker. Het maakte wel altijd redelijk veel los, omdat het dus best wel een feministische voorstelling was. En ja, het was ook best wel actueel. En daar vonden we natuurlijk wel soms mensen wat van. Zeker als we speelden in niet de Randstad.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld,
ja,
we waren een keer in een klein Brabants dorp. En ja, er zat eens zo'n scène in onze voorstelling. Want het ging dus ook heel erg over slavernij. Want onze hoofdpersoon van onze voorstelling, ja, het ging er, nee, eigenlijk het ging er niet over. Maar we moesten het er wel soms over hebben. Omdat
ja,
dus de hoofdpersoon van onze voorstelling was tegen slavernij. Daar was ze ook heel erg uitgesproken over. Maar ze had dus wel 140 man personeel.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje vreemd.
Ja, dat is een beetje dubbel.
Ja, vooral omdat er ook wel wat dubieuze verhalen waren over hoe ze met dat personeel omging en zo. Dus dat moesten we wel soort van adresseren. Maar het was geen voorstelling ja, over slavernij. Want dat, ja, ik vind niet echt dat wij dat kunnen maken. Maar we moesten het wel, zeg maar, benoemen. En we probeerden het dan ook een beetje naar deze tijd te trekken. Dus er was ergens een scène. Ja, ik weet de context dus niet meer helemaal.
Oké. Okay.
Maar Judith of ik zei iets van, vorige week stond op de NOS-site dat er in Engeland nu mensen worden opgeleid om vluchtelingen terug de zee op te duwen. En dat was dus echt waar. Dat mm-hmm, stond echt op de NOS. Niet vorige week, want dat kan niet 40 jaar lang. Maar goed, een keer. Zeg maar tijdens het maken. En toen was er een man en die zat echt zo van, nee, dat is niet waar. Fake news, fake news.
Oh, yeah.
Gewoon tijdens het spelen, zeg maar. Ja, dus dat soort dingen maakten we wel soms mee. En ook bijvoorbeeld, ja, het was dus best wel feministisch. Dus dan zeiden we iets en dan zei iemand van, oh, dat is nu echt niet meer nodig, hoor. Ja,
ja.
Dat soort dingen.
Een directe reacties al tijdens de voorstelling, oké.
Okay. Ja, dat is ook wel achteraf, zeg maar, dat mannen, of ja, soms ook wel vrouwen, maar meestal toch wel mannen, ze waren van, oh ja, dit hoeft niet meer, dit is je, de wereld is al gelijk, bla bla bla.
Ja, maar dat ik denk, ja. Goed, dat is natuurlijk, dat is net als dat je zou protesteren. Ja. Op het moment dat je natuurlijk een bericht naar buiten brengt, zoals we met theater ook doen, dan gaan mensen daar een reactie op geven. Dus ja. En het is natuurlijk best een voorstelling met inhoud. Ja. Dus ook de reacties kunnen best wel inhoudelijk zijn, al zijn ze niet allemaal...
Nee, nou vonden wij dat aan de ene kant wel leuk en grappig. En aan de andere kant merkten we ook heel erg van... Want we merkten dus bijvoorbeeld als we in de Randstad speelden. Dus bijvoorbeeld, we hebben iets van 4 keer of zo bij Theater Mancini gespeeld in Amsterdam. Dat is echt een superleuk klein theater. Wat gewoon altijd vol zit. Het is gewoon echt heel erg leuk om te spelen. En daar was het altijd echt gewoon geweldig. Iedereen snapte alle grapjes.
Kwam veel beter binnen.
Ja. En dat vonden we dus wel echt veel leuker. En op een gegeven moment hadden we wel zoiets van, ja... Aan de ene kant dachten we ook wel van, eigenlijk... is het natuurlijk niet echt nodig om dit hier te vertellen. Want daarom snappen de mensen alle grapjes. Zeg maar. Maar het is voor ons... Het is wel natuurlijk veel leuker spelen. Maar bijvoorbeeld op zo'n plek... zeg maar zoals dat theater in het kleine dorp... is het natuurlijk eigenlijk wel belangrijker... dan in Amsterdam. Maar ja, op een gegeven moment kwamen we ook een beetje tot de conclusie van... ja, dat vinden we wel. Maar we voelen ons niet echt... geneigd om dat, zeg maar... daarom ook te gaan doen om een soort... ja, leraren / emanciperende rol of zo. Ja, zeg maar zo. Er zijn natuurlijk mensen die dat echt heel goed kunnen... en die dat ook echt doen, weet je wel.
Ja.
Het was niet jullie intentie om een statement te maken, zeg maar.
Ja, dat misschien wel een beetje, maar niet echt per se... om dus echt mensen helemaal te...
En niet op te provoceren.
Nou,
of niet om te onderwijzen?
Nee, in elk geval niet echt om te... provoceren hoeft ook niet echt. Maar vooral niet echt om mensen te onderwijzen, inderdaad. En om echt, zeg maar, te zorgen dat... Zeg maar, ja, natuurlijk is het leuk als het gebeurt. Maar we hadden niet de intentie van... oh, als mensen dit hebben gezien, gaan ze nou op iets anders stemmen.
Nee.
Zeg maar. Nee. We hadden niet zoiets van... het hoeft niet een hele onderwijzende rol te hebben of zo.
Ja.
Dus ja, daar zijn we uiteindelijk wel achter gekomen. En überhaupt ook wel dat we dus eigenlijk allebei... we vonden het wel leuk om die voorstelling te spelen. Maar ja, het de hele tijd... naar, zeg maar, Schubbeke te Veen gaan. En dan het doen. En dat er dan, ja, 30 mensen... Ja, we vonden het ook niet zo leuk.
En met waren jullie zelf klaar met het project?
Ja. Ja, okay. Ja dat ja, is dat waarschijnlijk kan. Ook waarom het continu ging veranderen. Omdat we dachten van, oh ja, er moet wel even een nieuw liedje bij.
Oké.
Precies.
Want je hebt maar 1 stuk gemaakt, toch?
Ja, we hebben 1 voorstelling gemaakt. Ja, we hebben wel daarna ook nog een boek geschreven.
Oh.
Dat, ja.
Hoe heet dat?
Dat heet Roes kookt over. Want onze...
Jullie heten
collectief
heet
Roes, ja, precies. Dat, en daar hebben we dus Theatermarkt voor geïnterviewd.
Hmm.
En dat was echt superleuk.
Is Roes kookt over nog beschikbaar?
Nou, volgens mij zijn er nog 5 of zo.
Oh, nou. Ja. Dus ik zou zeggen, dus, Google het en boeken die handel.
Ja, volgens mij zijn er zijn echt nog maar heel weinig. Dat is ongeveer 1 jaar geleden, denk ik, uitgekomen. Ja, in maart vorig jaar.
Huh.
Iets meer dan 1 jaar geleden. Dat, ja, en dat was dus... eigenlijk het tweede project wat we deden. En toen zijn we eigenlijk ook pas... Toen hebben we een soort van gereflecteerd op die voorstelling. Omdat we dus met andere theatermakers gingen praten.
Ja.
En toen kwamen we er eigenlijk achter van... Oké, we willen best nog een voorstelling maken. Of iets, zeg maar. Iets anders kan ook. Het kan ook een... nou, weet ik veel. Maar iets wel met theater en muziek en zo. Maar we hoeven niet het per se 60 keer te doen. En dan... De ene keer naar morgen naar Oost-Groningen.
Het hele land door te
overmorgen naar Venlo.
Nee.
Zeg maar, we hebben toen natuurlijk met zoveel theatermakers gepraat. Dat we een beetje leerden, zeg maar, hoe het ook kon. En we praten bijvoorbeeld met iemand van de theatergroep Club Lam. En die zei van, ja, wij... tenminste, volgens mij was het Club Lam. Nou, ik weet het even niet zeker. Maar in elk geval, één van de makers die wij spraken zei van... Wij doen gewoon 4 keer in Rotterdam, dan misschien 4 keer in Maastricht of zo. En het hoeft niet eens per se meteen 4 keer. Hè? Maar we doen gewoon onze voorstellingen max 20 keer of zo. En dan gaan we gewoon weer wat nieuws maken.
Ja.
Ja, ik weet niet meer zeker of zij het waren. Maar goed, het was in elk geval wel een redelijk groot gezelschap. Wat ook echt subsidie kreeg en zo daarvoor.
Ja.
En toen dachten we wel van, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Want de meeste mensen waarmee we spraken waren... best wel veel waren cabaretier of kleinkunstenaar. En die spelen al vaak hun voorstelling gewoon 120 keer
ja,
of zo.
Ja, die gaan het hele land door. Die spelen inderdaad 1 voorstelling heel veel keer.
Ja, precies.
Ik kan me ook voorstellen dat dat niet is wat je dan wil, wat je dan zoekt.
Nee, daarvan dachten we inderdaad van dat willen we eigenlijk niet. Ook omdat wij dus allebei er toen achterkwamen van eigenlijk hebben we helemaal niet dan... Want we, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. We deden dus die voorstelling, speelden dus in een dubbel beeld, omdat het natuurlijk 40 minuten was. Dus ja, het is dan niet avondvullend. Met Rut Elings, die is ook wel eens in deze podcast geweest. Mm-hmm. En dan deed zij de voorstelling en wij onze voorstelling, zeg maar. Dus dat was wel heel leuk. Maar we merkten toen ook heel erg van ja, wij hebben eigenlijk allebei ook niet per se zin om bijvoorbeeld dus fulltime, zeg maar, theatermaker te zijn.
Nee.
Ik bedoel, ja, als het toevallig gebeurt, is wel leuk. Maar je moet daar gewoon krankzinnig veel voor spelen. En nou, ik ken inmiddels best veel mensen die fulltime theatermaker zijn, die krankzinnig veel spelen en alsnog amper rondkomen, weet je wel. Het is natuurlijk echt heel zwaar. En je moet het wel echt helemaal geweldig vinden om het vol te houden. En je moet er ook een beetje voor gemaakt zijn of zo.
Ik denk dat wel, ja.
Ja, want ik
vond niet een makkelijke baan.
Nee, wij vonden het ook gewoon allebei heel zwaar. Dat je gewoon je hele weekend altijd weg is. En dat je heel laat thuis bent. Dan heb je nog superveel adrenaline. En dan kan je eigenlijk ook niet slapen. Ja. En dan soms gaat het ook nog slecht. Of tenminste, gevoelsmatig gaat het slecht. En dan zeg je, ja, het is gewoon best zwaar.
Ja, het artiestenleven is inderdaad heel zwaar. Ja.
Ja, dus we dachten van nou, eigenlijk willen wij gewoon een soort part-time theatermaker zijn. Juist. Dus wij hoeven het niet 60 keer per seizoen te spelen of zo.
Nee.
We willen het liever gewoon iets maken, een paar keer spelen op gewoon leuke plekken. Die ook gewoon dan echt vol zitten. En dan
weer wat anders.
Een seizoen later of twee seizoenen later gewoon iets nieuws.
Wat zijn jullie na het boek uiteindelijk nog iets samen gaan maken ook?
Nou, we zijn nog niks samen gaan maken. Maar dat kwam meer door gewoon het leven. Judith was ondertussen nog aan het studeren. Ja. Die studeerde dramatherapie ook. Dus die moest ook een scriptie gaan schrijven en een stage doen en weet ik veel wat allemaal. Dus
die is lekker bezig.
Ja, die is nu klaar hoor.
Oké, die is nu klaar.
Maar toen, zeg maar, want dat boek was ook echt, ja, je wil niet weten hoeveel werk dat was.
Kan ik me goed voorstellen.
Want we hebben dus 20 theatermakers geïnterviewd over dus, want dat hebben we, dat was eigenlijk ons tweede corona-idee, dat bedachten we in het jaar daarna in de lockdown. Want toen dachten we van ja, je kan eigenlijk niet naar het theater, maar wat kan je wel doen? Koken. Ja, het is een hele aparte.
Oh, ik verwacht, ik zag hem niet aankomen. Ja. Ja, nee. Maar dat klopt, je kon wel koken in de tijd.
Maar wij houden allemaal heel erg van koken en dus ook van etentjes geven en zo. Maar ja, etentjes geven, dat kon natuurlijk niet.
Dat was weer lastig.
Ja, dat was weer lastig. Maar we dachten van, wij hadden dus eigenlijk gewoon een keer een gesprek, ik denk letterlijk tijdens koken, van eigenlijk is zeg maar een voorstelling maken een beetje hetzelfde als zeg maar koken, want ja, ik weet niet. Ja, we kwamen gewoon op zo'n soort visie dat we dat dachten. En toen dachten we van, hoe zien andere theatermakers dat eigenlijk?
Je gooit van alles in de pan.
Precies, ja.
Met je roeren.
Ja. Het is nooit hetzelfde, want het is altijd weer...
Dan heb je eindresultaten, presenteer je en dan eet je het op.
Kunnen
en
mensen
moet je
er wat van vinden.
Ja. En het brengt verbinding, zeg maar, net als theater, dachten wij. Ja. Als je met z'n allen gaat eten of met z'n allen naar het theater gaat.
Ja.
Dus we dachten van, ja, al die andere theatermakers, die hebben ook niks te doen. Want het is corona. Dus,
vertel maar.
Kunnen wij niet bij die mensen langs gaan en dan met ze aan ze gaan vragen hoe zij maken en ondertussen ook vragen naar hoe zij hun favoriete gerecht maken.
Oké.
En bij sommige mensen gingen we dus zelfs letterlijk eten, bij andere mensen niet, gingen we gewoon praten. Maar dat was dus wel heel erg leuk, want we hadden ook een beetje zoiets van ja, iedereen zei tegen ons van oh, je moet een netwerk opbouwen, bla bla bla. Maar je komt natuurlijk nooit iemand tegen, want als wij al ergens speelden, dan was het natuurlijk, ja, vaak zeiden van, oh ja, je hebt de kleine zaal en de grote zaal. En dan zie je elkaar backstage, weet je wel. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk helemaal niet tijdens corona, want...
Nee, sowieso niet. Nee.
Sowieso kwam je niemand tegen, want er was niemand. Nee. Dus we dachten, ja, wij moeten het toch een beetje zelf organiseren. Dus toen hebben we gewoon heel veel mensen die normaal gesproken sowieso nee zouden zeggen, gemaild. Want we dachten, ja, jullie hebben nu toch niks te doen. ik heb zelfs met Brigitte Kaandorf gebeld.
Ah ja.
Die heeft uiteindelijk wel nee gezegd, omdat ze wel wat te doen had. Maar ik heb toch met ze gebeld. Nou, had denk ik nu niet gelukt.
Wij hebben dan nog niet gesproken.
Nee.
Nee. Ik vind het wel raar eigenlijk dat ze zichzelf nog niet heeft
aangemeld. Belde nog een keer vragen of ze ook mee wilde.
Ja. Nee, maar we hebben echt met best wel Kiki Schippers zit erin. Kirsten van Tuin, Lenny Koer. Nou, we hebben echt best wel met
leuk,
bekende mensen zaten erin. En er zaten dus ook juist nieuwe makers in, want dat wilde natuurlijk ook,
goeie
zeg
combo,
maar.
Goeie combo,
Maar ja, dus met die mensen gingen we dan gewoon praten van hoe maak jij? En toen zijn we dus tot best wel veel inzichten gekomen. Dus bijvoorbeeld over dat we dus niet 180 keer willen spelen.
Ja, precies. Dus ook tijdens het maken van het boek en al die gesprekken, het opstellen van het boek, hebben jullie daar zelf ook weer meer van jezelf geleerd.
Ja.
Oh, tof.
Ja, en ik superleuk. Was ondertussen... Nou, Judith ging toen dus een scriptie schrijven naar dat boek. Want dat boek was echt... Ja, dat was echt heel project, veel werk. Het was echt superleuk.
Ja.
Maar ten eerste gingen we dus echt naar al die mensen toe. We deden die interviews niet telefonisch of zo. Dus we waren echt de ene keer in Sint-Michielsgestel, dan weer in Amsterdam. Nou, we, nou echt...
Ja, het kost veel tijd. Ja.
Ja.
Je bent aan zo'n interview zo een dag kwijt. Nou, we deden dus ook alles zelf, behalve het uitgeven. Maar Judith is dus ook... Ja, die is heel goed met beeld. Dus die kan ze wel heel goed illustreren als fotograferen.
Okay.
Dus dat deed zij ook. Dus zij maakte ook een portret van al die makers. En vervolgens gingen we dan dus dat recept van hun koken. Dat moest dan natuurlijk ook weer op de foto gezet worden.
Ja.
En er zaten dus ook nog illustraties bij. Nou.
Genoeg
en
werk,
het moest
ja.
natuurlijk ook nog geschreven worden. Ik bedoel, zo'n interview uitschrijven. Soms praten we wel 3 uur met mensen.
Ja.
Nou, als jij dit zou moeten gaan uitschrijven, wat wij nu aan het doen zijn, dan ben je echt gewoon 8 uur. Dat is echt niet normaal.
Nee, precies. Er komt dan zoveel informatie uit.
Ja. Dus dat was echt, het was echt superleuk. Maar ook gewoon echt een soort fulltime baan.
Ja.
Terwijl we ook moesten werken / studeren.
Ja.
Dus
weer een mega project hoor ik al. Maar goed, er zijn nog 5 boeken te gaan.
Ja.
Dus laten we daarop jagen. Ten slotte, waar ben je nu actief mee bezig? Wat is je huidige project?
Ja, nou ik ben nu eigenlijk vooral druk bezig met iets anders. Namelijk dat ik dus merkte tijdens het theater maken dat ik eigenlijk heel goed was in het zakelijke gedeelte.
Okay.
Dus in shows boeken, in social media, zeg maar, in publiek krijgen. Dat allemaal. En dat ook andere theatermakers, zeg maar, andere nieuwe makers, viel dat heel erg op. En we kregen steeds meer berichtjes van, hoe komen jullie aan zoveel shows? Hoe hebben jullie in zo'n korte tijd al 1000 volgers? Waar komen jullie vandaan? Hoezo kent iedereen jullie? Waarom hebben jullie met... Hoe komen jullie bij Lenny Koer ineens? Nou ja, dat soort dingen. En toen ging Judith dus een scriptie schrijven. En toen dacht ik van, ja... misschien moet ik hier eigenlijk ook wat mee doen. En toen heb ik dus een bedrijf opgericht.
Aha.
Bureau Beat. En daar help ik dus...
Andere theatermakers.
Kunstenaars, mee. Ja, en vooral inderdaad podiumkunstenaars zoals theatermakers. Met dus dat zakelijke.
Dus Bureau Beat.
Ja.
.nl,
.com,
.com,
ja.
Nou, ja. Helemaal.
Ja.
Bureaubeat.com. Maar dat is dus een bedrijf wat je zelf hebt neergezet...
Ja.
Om andere theatermakers te helpen met hun... PR? Of doe jij dan de PR?
Nee, ik leer het ze zodat ze het zelf kunnen. Want de meeste makers hebben natuurlijk niet gigantische budgetten om een hele PR-agency in te huren.
Nee.
Dus ik leer ze vooral hoe ze zichzelf op de kaart kunnen zetten, zeg maar. Zodat ze dat dan gewoon steeds opnieuw kunnen gebruiken. En ondertussen willen Judith en ik ook wel weer zelf wat gaan maken. Maar dat, we hebben al heel lang een thema.
Okay.
We zijn het alleen nog een beetje bezig met de vorm, want moet het dus een voorstelling worden? Ja, wat moet het worden?
Ja.
Maar dat eigenlijk ben ik nu aan het doen.
Wauw.
Ja.
Hartstikke tof.
Ja.
Nou ja, ons uurtje zit er alweer op.
Het was heel gezellig.
Ja, het is al onwijs gezellig geweest. Dankjewel.
Jullie
voor je waanzinnig mooie verhalen. En,
ik zit echt nog te denken. Volgens mij kun je Sophie echt iedere 3 jaar opnieuw vragen.
Ja, want er gebeurt genoeg.
Ik vind alles saai, dus dan heb ik weer allemaal nieuwe dingen.
Dan heb je weer allemaal nieuwe dingen. Ja. Dat zijn we nu gaan doen. Ja. Dat allemaal nieuwe projecten.
Ze reflecteert elke dag op de dag ervoor, dat ze denkt, nee, kan toch wel weer anders.
Ja,
hartstikke tof. Dankjewel.
Ja, dat was hem weer.
Ja.
Ja, dus als we theater willen maken... Dan moeten we naar Bureau Beat.
Ja, voor alle promotiesteun.
En ik denk, als wij Studio Baard nog lang gaan maken, dan zien we Sophie weer over 1 jaar of 4.
Ja, en kijken wat ze dan weer allemaal voor nieuws erbij
seizoen,
heeft.
Seizoen 2028, denk ik.
Fantastisch.
Ja.
En ik zeg op naar aflevering 5.
Gaan we doen.